Goedenavond.
Goedenavond, dag meneer Van der Brink.
Thijs van der Brink, dank u wel.
Komt u verder.
Mevrouw Duisenberg, ik neem u mee terug in de tijd. We zijn op de avond voordat u voor het eerst gaat trouwen. U bent bij uw ouders.
Ja.
En de bel gaat.
Ja, en daar kwamen drie ouderlingen met een dominee. Onze dominee. Die ik natuurlijk kende, want ik had aan hem gevraagd toen ik 17 jaar was. En de beleidingscategorisatie was al begonnen. En ik was nog veel te jong natuurlijk, dat vond hij eigenlijk ook. Maar ik wilde heel graag, want ik geloofde echt in mijn jeugdige spontaniteit. Toen heeft hij me één vraag gesteld en hij zei: Greta, wat doe je als je een man buiten de kerk vindt waar je van houdt? Trouw je dan met hem of niet? Ik zei: nee, natuurlijk niet, dominee. Nee, absoluut niet. Dus wat gebeurde er? Ik kom in het ziekenhuis waar ik mijn verpleegkundige opleiding deed, mijn eerste echtgenoot tegen. En ja, wij hielden erg veel van elkaar. Dus daar wilde ik mee trouwen. Maar ja, omdat het gebruikelijk was dat je vanuit je ouderlijk huis trouwde, terwijl ik al op kamers woonde,
ja,
ben ik die avond naar huis gegaan. En mijn ouders zaten in de andere kamer. En de dominee met de ouderlingen komt binnen. We zitten daar.
Verrassing voor u dat zij kwamen?
Nee. Mijn moeder had mij gewaarschuwd.
U wist ze komen?
Ja, ik wist dat ze zouden komen.
Okay.
Maar ik wist natuurlijk niet hoe het gesprek zou eindigen. En op een gegeven moment heb ik uitgelegd.
Maar wat kwamen ze doen?
Ze kwamen mij bekeren.
Was dat nodig op dat moment?
Ja, natuurlijk, want ik mocht niet trouwen de volgende dag.
Nee, ze wilden u echt weer houden van het huwelijk.
Ja. Want op een gegeven moment, na eindeloos gediscussieerd, toen, ja, ik kreeg er schoon genoeg van. Ik dacht toen, het is hypocriet allemaal.
Maar het is wel een beetje laat ook, de laatste avond voordat iemand gaat trouwen.
Nou, sterker nog, de dominee zei, zullen we samen bidden? En toen zei ik, dominee, waar wilt u voor bidden? En waar wilt u over bidden? Dat het huwelijk niet doorgaat. En toen zei ik, nou dominee, mag ik u naar buiten geleiden? Het gaat, voor mij is het genoeg. En mijn moeder barstte in snikken uit en vond het verschrikkelijk.
Oh ja. Had uw moeder het georganiseerd?
Nee, de kerk had het georganiseerd.
De kerk, want die hadden gehoord dat u ging trouwen.
Ja.
En die dachten, we gaan nog één keer proberen om dat tegen te houden.
Ja. Maar mijn moeder was ontzettend teleurgesteld. Mijn vader veel minder, want hij had een andere achtergrond. En mijn moeder was nogal dogmatisch.
Want uw moeder hoopte ook dat u alsnog niet zou gaan trouwen?
Ja. En ze zei ook, toen ze weg waren, ik kom morgen niet op je huwelijk.
Even terug naar daarvoor, vroeger thuis.
Ja.
Hoe was het daar qua geloof?
Mijn moeder was dus heel dogmatisch. Die is artikel 31 geworden.
Gereformeerd vrijgemaakt.
Ja? Ja. Dus ze mochten niet luisteren naar de VARA. Dus als we 's morgens op de radio die haan hoorden kraaien. Dus zei mijn moeder, iepe, iepe. Mijn vader kwam uit Friesland. Iepe, iepe, draai om. We mochten niet naar Van Vlaanderen luisteren. We mochten niet naar de bioscoop. Nou ja.
Gingen we mee naar de kerk?
Tuurlijk, twee keer per zondag.
Oké. Okay. Uw hele jeugd.
Boring.
Dan. Boring.
Yes. Verschrikkelijk vonden we. We zaten achterin te dollen. Nee, we mochten niet fietsen, we mochten geen boodschappen doen, we mochten geen ijsjes kopen op zondag, we mochten niet naar de bioscoop. Kortom, allerlei geboden. Maar van mijn vader mocht dat wel.
Oh ja.
Dus die zorgde soms stiekem voor kaartjes voor de kermis en voor de bioscoop.
Ja.
Wat natuurlijk pedagogisch gezien volstrekt onjuist is en niet echt fijntjes, maar zo ging dat.
Ja. Wat vond u vroeger van Jezus, toen u gelovig was?
Ik vond Jezus een ontzettende aardige man. Liefhebbend, vond ik hem. Een bijzonder mens. En wat hem aangedaan was, vond ik ook als zoon van God. Ja, dat vond ik echt dramatisch.
Ja.
Heel erg.
Ja. Hield u van hem als kind?
Ja. Ja.
Ja.
Zeer.
Nu niet meer?
Nee.
Wat vindt u nu van hem? Van de verhalen die u over hem kent?
Ja, hij was vergevingsgezind. Zo heb ik het althans geleerd. En je kon altijd bij hem terecht.
Ja.
Maar ja, voor de rest geloof ik er helemaal niks meer van.
Nee, is helemaal weg.
Ja, hij is helemaal weg. Ja. Als je het rationeel gaat beredeneren, wat ik dus later ben gaan doen. En mijn moeder was er buitengewoon teleurgesteld over. En zij heeft het ook ervaren als een soort falen in haar opvoeding.
Ja, falen van de opvoeding, dat is best wel heftig. We keken net naar een fragmentje van een televisieserie, die heette Adieu God. Het is een programma waarin Thijs van der Brink bekende Nederlanders interviewt. Het zijn allemaal bekende Nederlanders die opgegroeid zijn in de kerk, maar het geloof en de kerk vaarwel hebben gezegd. En de vraag die we iedere keer aan die BN'ers, die Thijs iedere keer aan die BN'ers stelt, is: waarom heb je dat nou gedaan? Waarom heb je nu het geloof vaarwel gezet? Waarom ben je weg uit die kerk? Ook de titel, adieu. Weg. En dat levert een heel interessant stukje programma op. waarin ze een stukje van zichzelf laten zien. Ik vind dat heel mooi. En we gaan in deze serie, en dat hebben we de vorige twee keer ook gedaan, de volgende keer weer, iedere keer een klein fragmentje laten zien. En ik nodig je echt uit om, als je er tijd voor hebt, om ook thuis, al die 29 afleveringen staan op Uitzending Gemist, om een keer verder te kijken. De interviews gaan veel langer dan deze 4 minuten natuurlijk. En alle geïnterviewden hebben hun reden om de kerk vaarwel te zeggen. En ik wil de vraag stellen aan mezelf, maar ook aan jullie. Hebben deze bekende Nederlanders niet meer weggegooid? Hebben ze niet het kind weggegooid met het badwater? Hebben ze niet van meer afscheid genomen dan dat ze wilden? Ze hebben de kerk vaarwel gezegd, maar in bijna alle interviews zeggen ze, ja, ik zit toch met een leegte. Ik mis dit. En ik kreeg de vorige keer de opmerking, misschien niet via de reactiekaart, maar ik kreeg de opmerking van, jij beantwoordt die vraag niet. Dat klopt, die vraag is een retorische vraag. Is een vraag die ik aan mezelf stel, aan jullie wil stellen, waar we over door kunnen praten, maar vooral waar je over na kan denken. Hebben deze BN'ers niet meer van meer afscheid genomen dan dat ze origineel de bedoeling was? En dit is een aanzet tot een gesprek. Net hebben we gekeken naar Greta Duisenberg. Ik denk de meeste van jullie zullen haar wel kennen. Ze is inmiddels al meer dan 70 jaar oud. Van haar jonger eruit zien. Ze is politiek actief, dat weten jullie misschien wel. Ze is heel erg bekend van haar pro-Palestijnse... Ik denk dat ze een Palestijnse vlag had ze ophangen uit haar huis. Ze is 2 keer getrouwd. En haar tweede huwelijk met Wim Duisenberg, de directeur van de Europese Centrale Bank, is de meest bekende. Maar de eerste huwelijk ging het net over. Dat huwelijk heeft een korte tijd geduurd. En na dat huwelijk heeft ze de man de deur uitgedaan, heeft ze de kerk de deur uitgedaan. En toen is ze haar leven opnieuw gaan opbouwen. Ze heeft wel haar kinderen gedoopt, dat vind ik dan weer interessant. Ze doet af en toe een schietgebedje, zegt ze in het interview. Ze praat met haar overleden man, Wim die is een aantal jaar geleden overleden. Maar ze gaat vaak naar het graf toe en praat met hem, terwijl ze tegelijk roept van, ja, geloof en God, daar moet ik niks van hebben. En haar zoon bidt voor haar, dat vind ik ook wel heel mooi. En ze zegt, ja, baat het niet, dan schaadt het niet, hè. Dus ik vind het allemaal niet zo erg. Maar het is wel bijzonder dat dat allemaal doorspeelt. En een van de redenen dat Greta, en ze heeft er een aantal, maar een van de redenen dat zij vaarwel heeft gezegd, zijn de regeltjes. Je hoorde het net al. Ik mocht niet luisteren naar de VARA. Ik mocht niet naar de bioscoop. Ik mocht geen ijsje kopen op zondag. Ik moest 2 keer per zondag naar de kerk. En de grootste natuurlijk, ik mocht niet trouwen met een niet-christen. En dat was zo erg voor haar ouders, dat haar moeder zelfs niet op haar huwelijk gekomen is. Kan je dat voorstellen? En ik herken dat wel. Als ik op mijn werk rondloop, ik werk bij ASML, dan weten heel veel collega's, die weten inmiddels dat ik voorganger ben van de brug, het stond in de krant en dan krijg je wat reacties. Maar, en ook hele positieve reacties. Maar de meeste collega's met wie ik werk, die weten dat ik christen ben. En die vullen dan een hoop dingen voor mij in. Die nemen een hoop dingen aan. Heel vaak hoor ik, dat mag jij niet, hè? Dan denk ik, huh? Dan moet ik even gaan nadenken waar ze het dan over hebben. Dat mag toch niet van jouw geloof? Een paar weken geleden nog zegt iemand, ik woon samen met, ik ben niet getrouwd. Hij zei, ik woon samen. Dat mag jij niet, hè? Dan denk ik, huh? Ik woon al 14 jaar samen. Met mijn vrouw, ik heb een paar kinderen, wonen allemaal in één huis, wonen al heel lang samen. En er zijn collega's die verontschuldigen zich op het werk. Dan vloeken ze, zeggen ze, Jezus, zeggen ze. Sorry Maarten. Dan denk ik, ja, waarom? Waarom zeg je nou sorry tegen mij? Je praat over Jezus op het werk. Fijn. Je praat meer over Jezus dan ik zelfs op het werk. Dat is eigenlijk helemaal niet, ik zie daar niet zo voor. En ze nemen aan dat ik op zondag niks mag doen. Gewoon een aanname, ik mag op zondag niks doen. We gaan iets doen op zondag. Jij mag dat niet, want jij bent christen of jij zit bij de kerk. En vaak wordt het christen zijn of gelovig zijn of bij een kerk horen, wordt geassocieerd met regeltjes. Misschien heb je het zelf ook wel eens meegemaakt, dat je vroeger naar de kerk ging en van alles moest. Misschien dingen die je niet begreep. Misschien zag je ook een hoop mensen die zich heel netjes aan de regels hielden en zich beter voelden dan jou, omdat jij je misschien niet zo netjes aan de regels hield. Dus laten we het daar vandaag over hebben. Laten we het gaan hebben over regeltjes. Want net zoals bij de vorige diensten, toen we het hebben gehad over hypocrisie en over irrationaliteit, zit er natuurlijk wel een kern van waarheid in. Er zijn regels in de kerk. Ook buiten de kerk trouwens. Ik was donderdag bij een ASML-bijeenkomst. En er zaten duizenden mannen in de zaal. En die meneer loopt naar voren en die zegt, welkom, we gaan even een paar afspraken maken. Mobieltjes uit. Op tijd beginnen, hij was een kwartier te laat al. Op tijd beginnen, zei hij tegen ons. En we mochten niet eten. Overal waar mensen bij elkaar komen, worden afspraken gemaakt. Anders loopt het in het honderd. En sommige zijn ook niet opgeschreven. Hè? Als je bij de kassa bent, bij de Albert Heijn, moet je eens een keer voordringen. Er is geen wet in Nederland die zegt dat je niet mag voordringen. Er is geen regel of er is geen boekje. Er staat helemaal... Maar we hebben toch afspraken met elkaar. Als jij gaat voordringen bij de Appie, je zegt, Maarten, ik moest dat van Maarten doen. Nee. Maar als jij van komende week voordringt bij de Albert Heijn, dan reageren mensen. En die beroepen zich op een regel, een afspraak, dat je niet zou mogen voordringen. Heel bijzonder. Want waar staat die regel? Ik ken hem niet. Maar er zijn ook geschreven regels. En in Nederland hebben we een hele grote club, die heet de overheid. En die houdt zich bezig met het maken van regeltjes. Dat is hun taak. En ik heb het even opgezocht. En het is ook goed, hè? Zonder regels wordt een puinhoop, dus we maken regeltjes. Hoeveel wetten denk je dat we in Nederland hebben? Wetten. Niet maatregelen van algemeen bestuur, maar wetten. Dus hoor ik. Veel meer. Hey, 2000, precies. 2000 wetten hebben we in Nederland. 20 jaar geleden waren het er nog 1000. Dus we zijn flink aantal wetten zijn gewoon verdubbeld sinds 1980. En niemand van ons vindt regels leuk. Er is niemand die hier zegt yes, of ja, misschien wel trouwens, misschien moet ik daar vragen. Zijn hier mensen die regels leuk vinden en graag meer regels willen? Nou, ik dacht het al. De meeste... Want regels beperken onze vrijheid. En we hebben net, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar bij het begin hadden we een liedje, Ramses Shaffy, Laat me. Hè? Laat me, laat al die regels maar. Want regels zijn beknellend, regels zijn betuttelend. En weet je, als ik 's avonds naar huis rijd, dan rijd ik ook liever geen 50 op de weg. Als ik daardoor sneller thuis kan zijn, rijd ik liever ook wat door. Maar dan staat daar zo'n bord en dan krijg je een boete en zo'n flitspaal. En dat is allemaal heel vervelend. En in de Bijbel, hè, ik heb er hier eentje meegenomen. Dit is een Bijbel. In de Bijbel, ik zou natuurlijk mooi zijn als ik kon zeggen, er staan geen regels in. En welkom bij de brug. Maar dat is natuurlijk niet zo. In de Bijbel staan regels. Heel veel. Er zijn mensen die hebben geteld in het begin van de Bijbel. Er zijn een paar boeken. Die noemen ze de wet. En daar staan 613 regels in. Nou, dat valt eigenlijk nog wel mee met die 2000 die we in Nederland hebben. Want je moet je wel realiseren dat het begin van de Bijbel, die wetten, was eigenlijk het burgerlijk wetboek voor de staat Israël in het begin. Maar die zijn al 4000 jaar geleden opgeschreven. En dat is precies wat mijn collega's ook altijd roepen. Wat heb je daar nou aan? Wat heb je nou aan een boek, 4000 jaar oud, er staan allemaal regeltjes in. Wat betekent dat nou voor mij? Dat is toch allemaal achterhaald? Maar mijn collega's zijn slim en die kan ik... betrappen op rare redeneringen. Dan zeg ja jongens, omdat iets oud is, betekent niet dat het niet waar is. Soms denk je dat het een drogreden is om te denken dat dingen van vroeger slechter waren of niet goed waren of niet kloppen. En dat dingen die we nu bedenken, dat die altijd kloppen en altijd beter en altijd zijn. Je kan eigenlijk niet zeggen dat alle regels in de Bijbel niet kloppen omdat het boek 4000 jaar oud is. Want er staat bijvoorbeeld in de Bijbel dat je niet iemand moet vermoorden. Ik kan zeggen, hey, de Bijbel is 4000 jaar oud, is niet meer waar, ik mag vandaag dus mensen vermoorden. Zo werkt het natuurlijk niet. Je moet je afvragen, bij iedere regel, bij iedere wet, waarom is die daar gekomen? Zeker als je het niet meer aan wil houden. Als je zegt, hey, ik lees iets, maar dat geldt niet voor mij. Dan is mijn vraag, waarom niet? En laten we dat gesprek aangaan. Laten we erover praten. Waarom bepaalde regels wel gelden en bepaalde regels niet meer gelden. Want voor een aantal regels zou je inderdaad tot de conclusie komen dat voor jou in 2014 in Eindhoven, dat die niet meer van toepassing zijn. Dat is gewoon waar. Maar andere regels, zoals gij zult niet doden, die gelden ook nog vandaag. Die staan ook in ons wetboek. Dus het is geen simpel proces van, ik doe het weg omdat het oud is, maar ik moet erover nadenken. Wat dan wel? Ik wil zo meteen 4 punten bespreken waar het misgaat volgens mij, als we naar de regels kijken van de Bijbel. 4 opvattingen die niet kloppen. En ik hoop dat je, doordat ik ze nou een beetje onderuit ga zagen, dat je anders zult kijken naar de regels die er zijn, maar ook de regels die in de Bijbel staan. En nog belangrijker, dat je op zoek gaat naar diegene die de regels gemaakt heeft. Naar de regelgever. Nou, mijn eerste punt is, we denken vaak dat regels gemaakt zijn om ons plezier te bederven. Want we houden namelijk niet van regels. En in tegenstelling tot wat je misschien denkt, zit er geen ambtenaar in Den Haag, die een soort pestambtenaar, die de hele dag gaat bedenken, hoe kan ik nu het leven van de mensen in Nederland moeilijker maken? Nee, mensen ook in Den Haag, zelfs de ambtenaren in Den Haag, die denken na over wat het beste is voor ons. En soms ook hoe we iets meer geld in het laadje kunnen brengen, maar vooral over wat het beste is voor ons. Ik kijk heel vaak naar politieprogramma's, dat vind ik leuk. Cops, en dat is echt, hè, met een camera meegaan. In Engeland hebben ze traffic cops, dat vind ik fantastisch, want die mannen doen zonder geweer, kunnen die zomaar op grote boeven vangen, dat is echt mooi. Maar wat er vaak gebeurt is, dan stoppen ze iemand aan de kant van de weg die mobiel aan het bellen is. En dan moet je eens horen wat die mensen te zeggen hebben als ze gepakt worden, hè. En in Engeland valt het mee, heb je 60 pond boete en 3 punten op je rijbewijs. In Nederland is het al 230 euro plus 7 euro administratiekosten. Maar het is heel grappig wat mensen dan zeggen. Dan gaan ze meteen tegen de regel aanschoppen. Van, meneer de agent, hebt u niks beters te doen vandaag dan mij aan de kant te zetten? Ik belde, ik was maar 1 seconde aan het bellen, dat is altijd. 1 seconde aan het bellen, het was echt dringend. Maar die agenten schrijven altijd een boete uit. Terwijl ik soms denk van, ja, moet dat nou? Hè? Een ziek kind achterin. Er zijn altijd mensen die een goede reden hebben volgens mij om toch te bellen in de auto. Maar die agenten, tenminste in Engeland, schrijven altijd die boete uit. En dan denk je, ja, waarom? Maar dan snap je pas als je naar het hele plaatje krijgt. In andere afleveringen zie je dat er doden vallen op de weg. Dat er grote ongelukken gebeuren. En heel vaak is de oorzaak van een dodelijk ongeluk dat iemand afgeleid is. En heel vaak komt dat door een gadget, een telefoon, een smartphone, iets waar ze mee bezig zijn, een vrachtwagenchauffeur die bezig is op zijn radio. En als je dat snapt, dat die agent net van een gezin afkomt waar hij heeft moeten zeggen dat hun dochter van 21 dood is gereden door iemand die zijn mobieltje niet kon neerleggen, dan snap je ook waarom hij die boete uitschrijft, altijd. En waarom hij nooit zegt van, ach, laat maar. God bedenkt ook geen regels om ons leven minder fun te maken. God maakt namelijk regels om wat orde te scheppen in onze chaos. God geeft regels om ons te beschermen. God geeft regels omdat hij ten diepste betrokken wil zijn in ons leven. En hij verlangt naar een relatie met ons. En hij wil ons richting geven. In Psalm 1, daar staat de tekst, heeft David, koning David, 3000 jaar geleden geschreven. Gelukkig de mens die vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Wil je nadenken over de regels die in de Bijbel staan, waar je het niet mee eens bent, waarom die erin staan, wat de achterliggende gedachte is? En als je het niet begrijpt, durf je dan ook de regelgever, God, te vertrouwen dat hij het beste met je voor heeft? Vreugde vinden in de wet. En dit is kei moeilijk. Ik probeer dit namelijk al jaren met mijn kinderen. Misschien komt dat als een verrassing voor je. We hebben 5 kinderen en we hebben regels bij ons thuis. En onze kinderen moeten bijvoorbeeld op een bepaalde tijd naar bed. Ze moeten groenten eten. Dat snap je toch? Mijn zoontje zei gisteren al, die boontjes, dat is gewoon vies. Waarom moet ik die nou eten? Ze moeten een jas aandoen als ze buiten willen spelen en het regent. Ze moeten op tijd thuis zijn. Ze moeten hun afspraken nakomen. En nog veel belangrijker, ze mogen niet jokken thuis. Waarom zijn die regels bij ons? Zodat het mijn leven makkelijker wordt, dat ik comfortabel achterover kan liggen, zodat ik mijn kinderen allemaal instructies kan geven hoe ze hun leven moeten leiden? Helemaal niet, want door die regels ben ik juist politieagent geworden thuis. En daar wilde ik eigenlijk helemaal niet. Ik doe dit zodat het goed gaat met mijn kinderen. Ik hou van ze. Ik zou voor ze sterven. Ik heb alles voor ze over. En ik heb het beste met ze voor. Maar het is heel moeilijk om hun ervan te overtuigen dat ze mij moeten vertrouwen op het moment dat ze het niet met de regel eens zijn. Dat is echt ontzettend moeilijk. Om mij als regelgever te vertrouwen dat ik altijd het beste met ze voor heb. Want vanuit hun perspectief ben ik hen alleen maar in aan het perken. Terwijl ik misschien de consequenties veel beter overzie dan zij zelf. Dus dat is één. Probeer na te gaan waarom een regel is. En vertrouw op de regelgever. Het tweede wat misgaat, is dat mensen, kerken, regels veranderen. Ik hoor heel vaak, de Bijbel zegt, op mijn werk, van niet-christenen, dat is hartstikke mooi. Op mijn werk, collega's zeggen, de Bijbel zegt toch, en dan komt er een zin, dan denk ik, ik ben benieuwd welke vertaling jij leest, want ik vind dit niet terug in mijn Bijbel. Of de kerk vindt, ja dat kan. Maar de vraag is, zijn die regels Bijbelse regels? Gerta zei net dat ze geen televisie mocht kijken. Dat ze niet naar de bioscoop mocht. Nou, ik weet 100% zeker dat het woord televisie en het woord bioscoop niet in mijn Bijbel staan. Toch dachten haar ouders er goed aan te doen om haar daarvan te weerhouden. En ik denk dat haar ouders dat ook met de beste bedoelingen deden. Ze dachten dat de Vara slecht was, dus je wil je kinderen beschermen van de slechte Vara. Of van de slechte bioscoop, of van de slechte tv. Maar soms gaan we daar veel te ver in. En 2000 jaar geleden leefde Jezus, hè, en die liep hier rond op aarde, en die liep tegen hetzelfde probleem aan. Hij was namelijk bezig met mensen te genezen. Zijn leerlingen waren eten aan het plukken uit een veld op de Sabbat. En de Sabbat was de rustdag. En toen vroeg iemand hem, toen vroegen ze daarna van, waarom doen jouw leerlingen dat? Waarom bent u aan het genezen op die Sabbat? En Jezus zegt dit, hij zegt, de Sabbat is gemaakt ter wille van de mens. Niet de mens ter wille van de Sabbat. Met andere woorden, de Sabbat was er gemaakt om je een dag rust te geven. Dat is iets goeds. Dat je niet 7 dagen hoeft te werken, dat je maar 6 dagen hoeft te werken. En we hebben het nu tegenwoordig al zo luxe om nog maar 5 dagen hoeft te werken. Maar het weekend is goed. Neem die rust. Niet iedere dag knokken en hard werken, maar een dag rust is goed. Dan kan je weer bijkomen, zit je weer vol met frisse energie om weer de rest van de week in te gaan. Het was een goede gedachte. Maar net zoals nu hadden een heleboel mensen wat extra regeltjes erbij gemaakt. Met goede bedoelingen. Met het gevolg dat hun eigen regeltjes op een gegeven moment belangrijker waren dan het gebod om rust te nemen. Zo hebben we in Nederland een hele discussie hierover, hè? En wij noemen dat de zondagsrustdiscussie. Ik zal je iets verklappen. En misschien wil je het helemaal niet horen. Maar het woord zondagsrust, of het begrip zondagsrust, staat ook niet in de Bijbel. Dus we zitten hier helemaal. De Sabbat begint namelijk op vrijdagavond en duurt tot zaterdagavond. Nou, het principe van een dag rust op zondag ben ik helemaal niet mee eens. Of helemaal niet mee eens, hè. Ben ik helemaal mee eens, hè. Vind ik helemaal, is helemaal niet erg natuurlijk. Maar we moeten daar niet heel wetjes in worden van, oh, jij mag dit niet op zondag. Daar staat helemaal niet in de Bijbel dat je dat niet mag op zondag. En als je dan eraan wil gaan houden, dan pak de zaterdag dan. Dan heb je in ieder geval nog een case, zeg maar. En in Amerika is het grappig, daar is die discussie helemaal niet. In Amerika hebben ze die discussie helemaal niet over de zondagsrust. Sterker nog, je kiest een kerk. Als je een kerk gaat kiezen en je hebt meerdere keuzes, dan kijk je naar welke kerk het eerste eindigt op zondag. Waarom? Dan zit je naar het vooraan bij het restaurant. Als je de kerk te lang duurt, dan moet je in de rij wachten als je bij het restaurant aankomt. Want al die andere kerkmensen zitten al bij het restaurant, gezellig na te praten, een goede tijd met elkaar te hebben. En die zitten in het restaurant. Dan moet je in Nederland mee aankomen. In de Bijbelbelt of zo. Ja, we gaan een restaurant openen, alleen op zondag open. 12 uur, net als alle kerken uit zijn. Andersom, hè, want het is niet alleen Nederland, Amerika. In Amerika is het drinken van alcohol een heel groot topic. Dat is echt, als je christen bent en je zegt, ik drink alcohol, dan, nou, er heel veel clubs die kijken je aan, die zeggen, je bent mijn lauw mannetje. In Nederland hebben we die discussie helemaal niet, over alcohol drinken. Tuurlijk, in de Bijbel staat dat je niet dronken moet worden. Maar er is een heel groot verschil tussen dronken worden en een keer een wijntje drinken op een avond. Misschien wijs je de Bijbel wel af. Of misschien wijzen mensen de Bijbel wel af. Die meneer moet gaan voetballen hoor, die is niet oneens met mij. Fijne tijd. Misschien wijs je de Bijbel wel af vanwege regels die er helemaal niet in staan. Misschien gooi je het kind weg met het badwater, terwijl het badwater er niet eens is. Overpeins de wet. dag en nacht. Een derde punt is dat soms regels opgelegd worden. Die komen van buitenaf. Opgelegd door anderen, soms uit goede bedoelingen. Soms is er zelfs sprake van manipulatie. Hè? Als iemand graag wil dat je meer geld geeft of dat je bepaalde dingen doet voor hun, zodat hun leven makkelijker wordt, dan is er sprake van manipulatie. En mensen denken soms dat als je je aan regels houdt, als de buitenkant maar klopt, dat de binnenkant vanzelf meegaat. En dat zie je soms. Je ziet soms mensen die hebben verkering en die zeggen, weet je wat, mijn vriendje gaat mee naar de kerk en dan ga ik volgende week met hem mee naar de kroeg, maar dan komt hij in ieder geval in de kerk en dan komt het wel goed met hem. De vraag is of dat zo is. Komt het wel goed met hem? Weet ik niet. Omdat iets aan de buitenkant is, betekent helemaal niet dat het van binnen ook zo is. Er zijn mensen die kunnen zich keurig gedragen, aan ieder regeltje kunnen ze zich houden. Maar van binnen is er helemaal geen liefde. Is er helemaal geen vreugde waar David het toen straks over had. Je zag dat bij Gerta, hè? Haar omgeving wilde graag dat zij met iemand anders trouwde. Maar zij wilde dat helemaal niet. En dan kan je heel veel druk gaan uitoefenen. Dan kan je zelfs gaan bidden de avond voordat iemand trouwt. En zeggen, Heer, zorg dat het huwelijk niet doorgaat. Ik weet niet hoe God dat zou doen, maar bid daarvoor. Maar als daar van binnen niks verandert, dan ben je alleen maar je regeltjes op aan het drukken. Er komt op een gegeven moment een gast bij Jezus en die zegt, het zijn 613 geboden, welke van deze 613 is nu het belangrijkste? En Jezus zegt, u zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grootste gebod. En het tweede is hieraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet. Alle regeltjes gaan hierop terug. Eerst God lief hebben. Daar begint het. God is het kind in een enorm troebel badwater van regeltjes, hè? En veel mensen komen niet toe aan God omdat ze door het troebele badwater hem niet meer zien. Maar God kan je hart, je leven, je binnenste veranderen. Zodat je uiteindelijk zelfs vreugde zult vinden en je wil gaan houden aan de regeltjes. Als kerk zullen wij nooit tegen iemand zeggen dat je dit moet doen of dat moet doen. Als je nog niet Jezus wil volgen. Ook al vinden wij het misschien heel verstandig, hè, dat je bepaalde dingen doet. Pas wanneer je Jezus kent en van hem houdt en hem wil volgen, dan komt de rest vanzelf. Dan pas kan je over Gods regels gaan hebben met elkaar. Dan worden die pas relevant voor je leven. God wil namelijk je hart, hij wil niet de buitenkant. En als vierde punt, en dit is een hele belangrijke, want dat geldt voor ons bijna, voor ons allemaal, voor mij ook. Wij denken soms dat God meer van ons houdt als we ons aan regeltjes houden. Maar dat is niet zo. Soms hebben we het idee dat we een of andere airmileskaart bij God hebben. En iedere keer als we iets op de lijst doen, dan scoren we een punt. Ping, 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 ping. En dan hebben we dus op het einde van ons leven hebben we een mooie blauwe kaart. En dan mogen de Efteling in, want we hebben genoeg punten gespaard. Maar de hemel is helemaal geen Efteling. Het bijeffect is dat er mensen zijn die denken dat ze een hele dikke airmileskaart hebben, met heel veel punten, en die kijken neer op andere mensen die misschien wat minder puntjes hebben. Maar zo werkt het niet. God wil een relatie met je. Hij houdt van je. Stel dat ik tegen mijn dochtertje Sarah zou zeggen, Sarah, hier is een lijst. Hier is een lijst met al mijn regeltjes. En als je dat doet, check, 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 dan zal ik van je houden. En dan ben ik jouw papa. En als je het niet doet, dan ben ik niet jouw papa. En dan houd ik niet van je. Dat is walgelijk. Dat is walgelijk. En toch denken wij soms vaak zo over God. Dat als wij maar scoren en maar punten knallen, dan houdt hij heel veel van ons. En als wij foute dingen doen of niet aan zijn regels houden, dat hij minder van ons houdt. Maar zo werkt het niet. Dat zie je gewoon om je heen. God is een liefdevolle vader. En ik weet voor sommigen van jullie is dat woord vader betekent misschien niet, is misschien vertroebeld, hè, door je eigen vader. Maar hij is een liefdevolle vader. Hij houdt van ons. Hij kijkt naar ons. Hij kijkt naar ons als kinderen. En hij zegt, ik hou van je. En het maakt niet uit wat je gedaan hebt. Je hoeft niet te presteren. Ik ben hier om je te beschermen. Houd van mij, heb mij lief. En ja, ik heb wat regels. Maar die zijn er om je te beschermen. Zo kan ik het ook met mijn kinderen doen. Ik doe dit niet altijd. Als ze ongehoorzaam zijn, kan ik natuurlijk zeggen, dit is de consequentie. Hè? Als jij niet je bordjes eet, dan duw ik ze naar binnen. Of als je, dan word je niet als David in de toilet aan het spelen is met een bootje, dan moet je niet doen, want dan kan ik allerlei redenen verzinnen. Maar het is leuk om met bootjes in de toilet te spelen. Wat ik veel beter kan doen, is zeggen, hey David, wie ben ik? Papa. En houdt papa van je? Papa houdt van je. En papa vindt het verstandig dat je dit nu nog niet doet. Durf je papa te vertrouwen? En dat gaat vaak veel beter. Omdat het op basis van relatie is. En niet op basis van regels die ze gehoorzamen, die ze moeten gehoorzamen. Het is totaal anders. Weet je, het maakt niet uit hoe goed wij ons best doen, hè, hier met z'n allen. Het maakt echt niet uit. Wij houden ons niet aan die 613 regels. Sterker nog, we houden ons niet aan die 10 regels, de 10 geboden, misschien ken je ze. Nog sterker, die 2 regels die we net noemden, hè, waar Jezus samenvatte. Houd van de Heere God en houd van je naaste. Die 2 regels, daar kunnen we ons niet aan houden. We doen echt ons best. En we willen het misschien wel. En ga het maar proberen de komende week, 1 week. En kom terug naar mij, stuur mij een e-mail als je de komende week aan die 2 of die 10 regels hebt kunnen houden. Dan wil ik wel een gesprekje met je aangaan. Wij doen vaak dingen die we niet willen. En vaak gaat het fout. Maar daarom hebben we goed nieuws. Goed nieuws dat mensen buiten de kerk mogen horen, maar ook goed nieuws dat mensen in de kerk mogen horen. Het is namelijk helemaal niet erg als je niet kan houden aan de regels. We zijn vrij. God houdt van ons, onafhankelijk van hoe we presteren. God bewees zijn liefde, staat er in de Bijbel, doordat Christus voor ons gestorven is. Wanneer? Toen wij alles goed deden? Toen we alles, onze checklist helemaal af hadden? Nee. God hield van ons toen wij nog zondaars waren, staat er. Toen wij nog helemaal verdwaald waren. Toen wij niet op pad met hem waren of zijn. En hij heeft Jezus naar de aarde gestuurd om een perfect leven te leiden. Jezus hield zich wel aan de regels. Hij leefde het leven dat wij niet kunnen leven. En toen hij gekruisigd was, nam hij de straf voor de overtreding van die regels op zich. Alle dingen die wij fout hebben gedaan, alle dingen die wij nog fout gaan doen, heeft hij op zich genomen aan dat kruis. Dus als ik, Maarten, een van die regels overtreed, bewust of onbewust, dan heeft Jezus de prijs daarvoor betaald. 2000 jaar geleden. Hoe dat met tijd gaat, weet ik niet. Ik ben fysicus, maar daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar, en we hebben soms het idee van, maar op het einde van de tijd, dan krijg ik mijn weegschaal en hier liggen al onze goede dingen en hier liggen al onze slechte dingen. En nou, ik hoop dat mijn goede dingen zwaarder zullen wegen dan onze slechte dingen. Maar Jezus zegt, ik heb 1 kant helemaal leeggehaald. Ik heb al die dingen die jij gedaan hebt, 1 kant van de weegschaal heb ik helemaal mee het kruis opgenomen. Ik heb het al betaald. Ik heb die boete al betaald, plus administratiekosten. Heb ik al gedaan, zegt Jezus. Dus daar hoef je niet druk over te maken. En dat is het goede nieuws. Dat is het evangelie. Dat Jezus een weegschaal heeft leeggehaald. Dat hij gestorven is, zodat ik niet hoef te sterven. Maar dat ik eeuwig leven mag hebben met God. Als iemand tegen mij zegt op mijn werk, jij mag niet vloeken. Dan realiseert hij zich niet dat als ik wel zou vloeken, ik al vergeven ben door Jezus voor wat ik gedaan heb. Andersom, als iemand op mijn werk GVD zegt, dan hoop ik echt dat God zijn wens niet waarmaakt. Ter afsluiting. Regels zijn echt niet leuk. Vinden we allemaal niet. Ze kunnen soms heel zwaar op ons wegen. Jezus vergelijkt regels met een juk. En ik weet niet of jullie weten wat een juk is, want ze lijken niet allemaal boeren hier, maar een juk is een houten ding waar je op je ossen kan leggen en dan kan je, die kunnen dan in je kar trekken. En dat ding is zwaar. En iedereen wil onder zo'n juk uit. Die koe ook. Maar zonder juk wordt het land niet geploegd en zonder juk rennen die koeien of die ossen alle kanten uit. Jezus zegt niet, ik haal je onder het juk vandaan en je kan vrij rondlopen. Hij zegt, nee, er zijn overal regels. Overal, waar je ook bent, welke club je ook bij hoort. Overal zijn regels. Maar de vraag is, onder wiens juk wil jij staan? Jezus zegt, neem mijn juk op me. Kies voor mijn regels. Kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Leer van mij. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Jezus' juk is anders. Waarom? Omdat het zacht is. Omdat het licht is. Van rubber gemaakt. Hè? Er zit wel helium in of zo. Het licht. Waarom? Hij kent je. Van binnen en van buiten. Hij heeft niet alleen de regels gemaakt. Hij heeft zichzelf daaraan gehouden. Hij kiest niet voor zichzelf. Hij gaat niet op de bok zitten met een zweep om die kar vooruit te krijgen. Hij staat naast je. Onder dat juk. Hij is die andere os. Hij trekt met je mee. Om je te helpen. En waar vind je dat nog meer? Waar vind je dat nog meer? Overal zijn regels. Overal is geloof. Maar een leider, een God, die mij persoonlijk kent, zijn leven voor mij over heeft, zich aan zijn eigen regels houdt en mij ook nog helpt om die regels te dragen. Een God, een hemelse vader die van mij houdt, ongeacht wat ik doe. Ongeacht hoe vaak ik val en hoe vaak ik weer moet opstaan. Weet je, die God wil ik volgen. Daar ben ik enthousiast over. Daarom heb ik hier een kerk. Aan zijn regels. Aan die regels van zo'n God, zo'n leider. Daar wil ik me wel aan houden. En welke dan in precies, daar kunnen we over in gesprek gaan. En als we dingen niet begrijpen, dan moeten we daar vooral met elkaar over praten. Maar begin bij God en niet bij de regels. Laten we bidden.